Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen het uit Psalm 23 en daarvan het eerste vers. De God des Heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Psalm 23 en daarvan het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen 1 Koningen 17, de versen 8 tot en met 24. 1 Koningen 17, vers 8 tot en met vers 24. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Koningen 17 vanaf vers 8. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, tot Elia, zeggende: maak u op, ga heen naar Sarfat dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw houtlezende, en hij riep tot haar en zei: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zei: haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Maar zij zei: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen, en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij eten en sterven. En Elia zei tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan, en breng die mij hier uit, doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen, Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zei tot Elia: Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zei tot haar: Geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zei: Heere mijn God, heb gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberg zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich 3 maal uit over het kind en riep de Heere aan en zei: Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind en hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia, en de ziel van het kind kwam weer in hem, dat het weer levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zei: Zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tot Elia: Nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 25, de versen 9 en 10. Sla op mijn ellendedogen, zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonden uit, meedogen, gunstig weg, gedenk die niet. 25, vers 9 en vers 10 gaan we zingen. Gemeente, op de dankdag onlangs hebben we stilgestaan bij 1 Koningen 17. En we hebben toen beluisterd dat de Heere omzag naar een weduwe in Zarfat. En wat daar gebeurde. En na het lezen, en ik hoop ook dat u dat ook heeft gedaan, en nog eens over nadenken. En ook vragen wat dat nou voor betekenis heeft voor uzelf. Ga je dan ook verder lezen in de Bijbel en dan komt er nog een stukje geschiedenis, onderwijs van de Heilige Geest. En ik had eigenlijk vanmorgen de behoefte om daar met u nog eens over na te denken. Wat er staat in 1 Koningen 17, vanaf vers 17 tot en met vers 24. En ik lees u dan uit dat gedeelte vooral het 23e vers met het nadruk op het slot van dat vers, zie uw zoon leef. Maar ik zal eerst dat hele vers even voorlezen. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zeide, zie uw zoon leeft. Zie uw zoon leeft. Dus die jongen was dood en is hij weer levend. Zie uw zoon leeft. En als je daar gewoon even over nadenkt. En dat zou hier gebeuren, hè? Er zou een kindje, een overleden kindje zijn. En ja, dan zeg ik, zie, uw zoon leeft. En dat zou natuurlijk diepe indruk maken. En dan begrijp je allemaal wel, als dat in de Bijbel staat, dan heeft het ook een bedoeling. Hè, wat dus nu 29 eeuwen geleden is gebeurd, dat heeft ook een bedoeling. Zie, uw zoon leeft. He, dat we dus over die God die dat doet, bepaalde gedachten krijgen. En daar ook onderwijs over ontvangen. Want daar zitten we hiervoor in de kerk, dat weet u, om te onderwezen te worden in de schriften. Zodat u van de week dat nog eens weer kunt doorlezen. Dat nog eens kunt lezen. Uw knieën kunt buigen. Zeg, Heere, wilt u dat nou ook bij mij doen? Want u bent niet veranderd. Want dat geloven we vast en zeker. Dat we te maken hebben met een onveranderlijke God. Vandaar ook noemen we de Bijbel het eeuwige woord van God. En dat zou natuurlijk een enorme zegen zijn als u dat woord nou van vandaag meeneemt naar huis. Of nadenkt in uw hoofd, knieën baagt. En als de Heer dat door de Heilige Geest wil toepassen. Dat u ook die God van Israël, net als die Veluwe van Sarfat, gaat dienen. En gaat bewonderen wie hij nou is. Dat we te maken hebben met een wonderdoend God. Nou, dan gaan we dus stilstaan bij die gedachte, zie uw zoon leeft. En dan wil ik eerst stilstaan, vanuit de tekst natuurlijk, bij de aanvechting van het geloof. En dat staat in de versen 6, 17 en 18. In de tweede plaats wil ik dan letten op het wonder en dat gaat dan vooral over het voorwerp van het geloof. Waar richt zich dat geloof van Elia en van die weduwe nou op? En wat zit er eigenlijk achter dat die jongen gaat leven? Nou, daar zitten natuurlijk Gods almachtige daden achter. Dan hebt u gelijk de richting van dat ware geloof. En dan tenslotte in de derde plaats. Het geloof en ook vooral de versterking of de bevestiging van dat geloof. En dat vinden we in vers 24. Want dan zegt die heidense vrouw, nu weet ik dat gij een man God zijt. Wist je dat daarvoor dan niet? Ja, het wist ook wel. Het is net bij Job, weet u wel, die zegt ook op een gegeven moment in Job 19, ik weet mijn verlosser leeft. Wist hij dat daarvoor dan niet? Ja, dat wist hij daarvoor ook al. Maar dat wordt dan verdiept. En we zouden ook kunnen zeggen dat geloof van die vrouw wordt versterkt. Dat wordt verdiept. En dat is ook een hele belangrijke gedachte bij het geloof wat de Heer aan zijn uitverkorenen schenkt. Dus het gaat vanmorgen in de eerste plaats dus over dat zinnetje, zie uw zoon leeft. We letten in de eerste plaats op de aanvechting van het geloof. We letten in de tweede plaats op het voorwerp van het geloof. En we letten in de derde plaats op de versterking van het geloof. Gemeente, eerst even twee algemene opmerkingen. In het verlengde dus van de preek van Dankdagsmiddags. Dit is natuurlijk een gebeurtenis, een geschiedenis. En deze geschiedenis is niet zomaar een gebeurtenis. Het is ook heilsgeschiedenis. We moeten een groot verschil maken tussen de gewone geschiedenis, bijvoorbeeld wat er gebeurt in Oekraïne en wat er gebeurt in de Verenigde Staten en wat ons land, wat daarin gebeurt en zo. Dat noemen we de wereldgeschiedenis. En daar kun je over nadenken, boeken over lezen. En in die wereldgeschiedenis is er ook een heilsgeschiedenis. Dat is de boodschap van Gods heil. Dat zijn Gods heilrijke daden. Een heleboel staan in de Bijbel. En bijvoorbeeld een grote heilrijke daad van God, dat is de uittocht uit Egypte. Dat het volk van Israël uit Egypte werd verlost. Een andere heilrijke daad van God, dat is bijvoorbeeld de zalving van David tot koning over Israël. En zo kunnen we met de Bijbel een heleboel van die hele belangrijke heilrijke daden van God vinden. En het hoogtepunt daarvan is de geboorte, de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus. Dat is het hoogtepunt in Gods heilrijke daden in deze wereld. Want daardoor heeft God dus verlossing tot stand gebracht. Van de duivel, de zonde, van onszelf enzovoort. Dat is de verlosser, de zaligmaker. Nou, deze geschiedenis is dus ook een onderdeel van die heilsgeschiedenis. Dat is dus een van die enorme daden die God doet in deze wereld om te zeggen, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Ik stuur de enige verlosser naar deze arme wereld. En wat is dan dat heilrijke in deze geschiedenis? Wat is nou dat heilselement? Nou, de Heer Jezus heeft dit ook gelezen. Misschien heeft zijn moeder Maria dat al voorgelezen. Gehoord ook in de synagoge. En 900 jaar na deze gebeurtenis komt de Heer Jezus dus op deze geschiedenis hier in dit gedeelte terug. In de synagoge van Nazareth. En de Heer Jezus vertelt haar dat hij de verlosser is, de Messias. En die mensen luisteren naar en dan zeggen ze allemaal, nee, maar u bent de zoon van Jozef en Maria. U bent de timmerman. U bent helemaal de Messias niet. Dat geloven ze niet. Dat is heel erg natuurlijk. Dat is hun schuld. En dan gaat de Heer iets zeggen. Dan zegt hij, komt hij terug op deze geschiedenis. Ik ga dat even nog weer voorlezen uit Lucas 4, vers 25 en 26. Maar ik zeg u de waarheid. Dus wat ik nu zeg is echt waar. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia. Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was. Zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. Wat zegt de Heer Jezus hier nou eigenlijk? Hij zegt, kijk, Elia heeft in dat 10-stammenrijk als profeet voortdurend Gods goede, heilrijke boodschap gebracht. Maar de mensen zeiden, nee hoor Elia, wij dienen liever de kalveren. En Agab heeft gezegd, een Baal, en die dienen wij. Wij luisteren gewoon niet naar u. Ze hadden dus, ze zei, Elia bracht die goede boodschap van God. En de mensen zeiden, nee, dat was het. En toen werd Elia niet gestuurd naar een weduwe in Israël. Die waren er nog wel, er waren nog 7000, maar de meerderheid van het volk verwierp God. En dan wordt Elia gestuurd naar een heidense vrouw. Kijk, zegt de Heer Jezus later in de synagoge. Nou zeg ik tegen jullie, ik ben de Messias, ik zal jullie redden, kom maar. Maar u doet het niet, u gelooft het niet. Maar daar houdt Gods werk niet mee op. U denkt toch niet dat God dan stopt met heil te bewijzen. Nee, dan gaat God naar de heidenen. Pas op, zegt hij tegen die mensen in de synagoge, dat er niet precies hetzelfde gebeurt als in de dagen van Elia. Want als u mij niet aanvaardt, één ding is zeker, mijn vader gaat door en die stuurt dan het evangelie naar de heidenen. En zo werd er een heidense vrouw gelovig en zo werd er een Amon de Syriër ook gelovig. De gemeente, dat is natuurlijk voor ons ook onderwijs, hè? Maar het feit dat de evangelie nou niet geloven, dan stopt God echt niet met die boodschap te verkondigen. En dan stopt echt God echt niet met zijn werk. Maar het kan best zijn dat God zegt, ik heb in Amersfoort nog mensen die niet bij de kerk horen, dan ga ik daar eens werken. En dan, dat merken we dan ook, hè. De pater is weer bij ons. Maar als wij het niet aanvaarden, dan gaat God zomaar weggaan naar anderen. Want God gaat wel door ondertussen. En zo komt dat grote getal van de uitverkoren, dat komt vol. Ingrijpende geschiedenis, hè? En ook een hele ingrijpende betekenis. Die de Heer Jezus er in Lucas 4 in de synagoge van Nazareth aan geeft. Dat is dus huisgeschiedenis. God gaat door met zijn werk. Van de Joden naar de heidenen. Dat werd in het Oude Testament al duidelijk, ook in Psalm 87 natuurlijk. Maar dan nog iets, een tweede punt vooraf bij deze geschiedenis. En kijk, we lopen allemaal wel eens het gevaar om het Oude Testament als een soort verhalenboek te gaan lezen. Verhalenboek over bekering van mensen. Maar dat is natuurlijk niet in de eerste plaats de bedoeling. Hè? Is dat de bedoeling dat God zijn heilsboodschap laat klinken. En dat u onder alles, wat de duivel ook fantaseert en wat de mensen ook allemaal denken, God volvoert zijn raad. Mijn raad zal bestaan. In de tweede plaats zien we dan ook, en als dan God naar de heidenen gaat, in het Oude Testament, individueel, en later naar de Pinksterdag gaat dat natuurlijk naar de volkeren, zien we gemeente ontstaan, in Antiochië en in Efeze en in Rome, al die grote steden van het Romeinse Rijk ontstaan gemeenten, heiden, christenen. Dan zien we dat daar eigenlijk in het leven van mensen drie dingen gebeuren. Dat zien we ook bij die weduwe. In deze plaats wordt het geloof in haar leven gewekt. Het geloof aan de God van Israël. En ik heb op dankdag al verteld hoe dat dan ging. De Heere heeft tot haar gesproken. En hoe wordt het geloof gewekt? Nou, dat doet God doordat hij tot ons gaat spreken. En God, dat weten we, spreekt door middel van zijn woord. En dat woord van God niet alleen een plek krijgt in ons hoofd, maar ook in ons hart. Dat we dat woord aannemen. Dat staat in Handelingen 2 vers 41. Zoveel zijn woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. Zo wordt dat geloof door de Heilige Geest gewekt. Vervolgens wordt dat geloof ook beoefend, ontstaat dan het leven des geloofs. En wat is het leven des geloofs? Daar kan ik natuurlijk een heleboel over zeggen, maar laat ik het zo eenvoudig mogelijk zeggen. De Heer Jezus zegt, dat gij doet de wil van mijn Vader die in hemel is. In de bergreden zegt hij dat, een wijze en een dwaze bouwer. En wat is nou het kenmerk van een wijze bouwer? Die hoort het woord en die doet het. Niet dat we dus wat we doen wat wij graag willen. Of wat mensen graag willen dat we doen. Of wat we van Henk en Piet en Klaas hebben gehoord. Nee, wat we van God hebben. En dat handen en voeten krijgt in ons leven. Dat is het leven des geloofs. Dat gij doet de wil van mijn Vader die in de hemel is. De Jezus heeft het ook zelf gedaan. Hè? Die zegt in Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat heeft de Heer gedaan. Hij heeft op aarde de wil van zijn Vader. En nou begrijpt u ook onmiddellijk waarom het onderwijs uit de Bijbel zo belangrijk is. Want waarvoor lezen wij nou de wil van God? Moeten we dan wat voelen of zo? Of moeten we dan met elkaar eens over gaan praten? Nee. Want dan kunnen we ons ongelooflijk bedriegen. Neem bijvoorbeeld onze ervaring. Nou, ik heb wel eens moslims ontmoet. Die hebben ook allerlei ervaring. Maar ze bedriegen zich wel. En zo kunnen wij ons dus met onze gevoelens en ervaringen ontzaggelijk bedriegen. Wat God wil, dat staat in de Bijbel. Dat vertelt hij ons. En als wij die wil gaan gehoorzamen, dan gaat de Heilige Geest in ons hart ons ook gehoorzaam maken. En zo ontstaat dat leven des geloofs. Noach ging de ark bouwen, Abraham ging weg uit Ur der Chaldeeën, enzovoort, enzovoort. Talloze voorbeelden in het Oude en Nieuwe Testament. Dat leven des geloofs, dat is dat we de wil van God, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet een ingeluk die tot mij zegt, Heere, Heere zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, zegt Heere, maar die dat doet, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Nou, dat komt bij die vrouw openbaar, wat zegt Elia, maak voor mij ook wat eten. Ja, maar de God heeft dat, dat doet het. Die vrouw doet het, hè. Ze gaat eerst een broodje maken voor Elia. Dus dat leven des geloofs, dat komt openbaar. Dat wordt gewekt. Het komt in gehoorzaamheid openbaar. Gehoorzaamheid aan Gods geopenbaarde wil. U kunt er gerust aan op aan, als mensen niet gehoorzaam zijn aan Gods geopenbaarde wil, dat ze niet wandelen in Gods weg. Echt. Dan zijn ze eigen wegen aan het bewandelen. En dat zijn geen wegen des geloofs, maar dat zijn wegen van het ongeloof. De Heere werd zijn kinderen gehoorzaam aan zijn wil. Uw wil geschieden. Dat bidden we ook in onze Vader. En dan tenslotte wordt dat geloof van die vrouw, dat wordt ook beproefd. Beproeven betekent dat God van de hemel laat zien hoe sterk dat is, dat geloof. En hoe hij dat wil versterken. Peter zegt in 1 Petrus 1 vers 7, opdat de beproeving van uw geloof. En soms gebruikt God daar de duivel voor. Nou, de duivel die moet ook gebruiken. Luther zegt een hamer in Gods hand. Want dat geloof, dat is een, ja, dat is een, laat ik het, een gebouw of dat is iets, hè, dat is iets groots. Nou, hoe weet je nou of een gebouw stevig is? Nou, laat er maar eens een flinke storm overheen gaan. Of een boom, of die boom nou goed in de aarde. Laat het maar eens een keer flink stormen, dan weet je of zo'n boom stevig is. Hoe weet je nou of het echte geloof is? Nou, laat het maar eens een keer lekker gaan stormen in je leven. Het ging in het leven van Orpa en Rut stormen. Orpa viel om en Rut bleef staande. En hoe kwam dat nou? Omdat Rut het ware geloof had en Orpa niet. En zo kan het gaan stormen in de kerk en in je leven. En als we dat ware geloof niet hebben, dan vallen we af. Dan zijn we het er niet mee eens en dan, ja, dan zijn we het ook met Gods woord niet eens en zo. Gaan mopperen en zo, ja. Zo gaat dat, gemeente. En het ware geloof dan wel, dan worden we soms verwonderd, worden soms geraakt. En zeggen we, wat een geheim dat wat ik nou meemaak, dat het nou letterlijk in de Bijbel staat. Heb u dat ook wel eens? Ja, dat ook wel eens. Dan ga je nou geloven te toppen dat het gewoon letterlijk in de Bijbel staat. En de Heer als het ware zegt, kijk, daar staat het, zie. En dan gaan we nou vanmorgen over hoe de Heer dat geloof van die vrouw beproeft. En dat geloof door wedergeboorte wordt gekregen. Dat geloof heeft ze samen met Elia, toen ze daar elke dag eten hadden. Een klein beetje, niet te veel, maar net genoeg. En dat geloof dat wordt dan beproefd, want er gebeurt wat. En het geschiedde. Dat is ook alweer zo'n mooie uitdrukking. die komen in Lucas ook te, en het geschiedde toen de Jezus werd geboren. En het geschiedde, dan zegt de Bijbel eigenlijk, lees nou eens goed, hè. Lees nou eens goed wat er staat. En het geschiedde, het gebeurde echt na deze dingen, dat de zoon van deze vrouw, hè, Elia, die moeder en die jongen, dat jongetje dat groeit op. En wat is daar, ondanks alles, die hongersnood en zo, wat is daar toch een vrede in dat huis. Ik kan me eigenlijk zo voorstellen dat er een klein beetje hemel in dat huis was. En Elia die heeft aan die vrouw verteld van de offers bijvoorbeeld, die de Heer had voorgeschreven en die werden gedaan in de tempel. En hij vertelt van het brandoffer, heeft hij allemaal uitgelegd. Waarom dat brand is een offer van toewijding. Vertelt van het schuldoffer en van het zondoffer. Het boek Leviticus zo'n beetje aan die vrouw wat uitgelegd. En dat het allemaal symbolen waren, dat dat nou heen wijst naar de persoon die eenmaal komen zou, de grote verlosser. En misschien zegt u van, dat zal toch een beetje saai onderwijs zijn geweest. En nou, elke dag het brandoffer en de zon, wat er precies moest gebeuren. Hoe dan. Ja, gemeente, dat is ook in de regel wel zo. De Heer die houdt van grondig onderwijs. En zo heeft Elia die vrouw grondig onderwijs gegeven. Dat ze goed begreep waar het nu in de Bijbel en waar het nu in die heilsboodschap, namelijk om die komende verlosser. En zo is ze met dat kind gegeten en onderwijs ontvangen. Maar dan sterft die jongen, dat wordt dan ook nogal indringend beschreven. Want er staat, hij werd krank. Hij werd ziek en die ziekte is heel erg. Dus eerst word je ziek, hè. Jongens, ik heb pijn in mijn buik of in mijn hoofd. En vervolgens komt hij niet meer van zijn bed. Dan gaat hij heel hard huilen en zo. En dat snappen we allemaal wel. En tenslotte, de ademhaling wordt moeilijk. En de jongen sterft. Ja. Dan zit die vrouw. Opeens is de hele vrede verstoord. Snapt u het? Veel gehoord van die God van Israël. Die God heeft voor je gezorgd. En plotseling staat de hele boel ondersteboven en valt het allemaal om. Ik denk eerlijk gezegd dat de hel dit wel fijn vindt. Die vindt dit prachtig, de duivel. Want die denkt, nou, misschien stuurt die vrouw Elia nou wel weg. Dan moet ze niks met hem te maken. Zo boos. Als je niks met die God van Israël wil te maken, dan heb je het ook, hè. Oh, niks meer te maken. Ja. Eén tegenslag. Dan wordt het boos. Of wordt een beetje gemelijk. Daar heb ik ook last van. U ook misschien. En als God een heel erg doet in je leven, dan, ja, dan zeggen we wel gauw, ja, ben je opstandig? Nou, gemeente, dat is gauw gezegd, maar dat is echt niet zo, hoor. Want zijn we het er nou van harte mee eens, hè? Het is moeilijk. Voor die vrouw ook. Vandaag nog zo. En toch doet de Heer dat, hè? Die jongen die sterft. En dan horen we in vers 18 hoe ze daarop reageert. Wat heb ik met u te doen? Gij man Gods, bent u bij me gekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen over mijn zoon? Wat bedoelt ze? Jongens overleden. Ze zegt, Elia, ben u nou gekomen bijvoorbeeld om mij aan te herinneren dat ik een heidense vrouw ben. En dat ik vroeger de Baals heb gediend. En dat ik bijvoorbeeld een verkeerd leven heb geleid. En is dat nou de bedoeling? Sterft daarom een kind? Is dat nou de bedoeling? Die man, die vrouw, die raakt dus in de war. Gemeente, als dat geloof wordt beproefd, dan zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, de geloof beproeven, die kunnen gaan aan het redeneren, wel de beschouwing erover, maar dan raak je in de war. Echt. Dan raakt een mens in de war. En dan zegt hij wel eens dingen waar hij later spijt van heeft. Dan doe je ook wel eens dingen waar je later van zegt, wat ben ik toch dom geweest. Maar dat hangt ook samen met ons mens zijn. En dan wordt er enorm geschud aan ons leven. Heb u dat nu ook wel eens? Of zegt u, oh, nee hoor, dat snap ik niet zo goed. En ik doe alles goed en ik weet het heel goed. En ik heb allerlei goede dingen. En, ja, nee, tot nog. Ah, maar precies zoals. Gemeente, als God gaat beproeven, hè, moet het boekje op eens gaan lezen. Job was een kind van God. En wat hij op een gegeven moment zei, ik zal me rechter tot verantwoording roepen. En zegt soms de hele aangrijpende dingen. Zegt hij, denk je, Job, hoe is het mogelijk dat je dat zegt? Hij doet het wel. Hier zien we hetzelfde, dat beproeven van het geloof en die beproeving, die verzoeking. Laat ik daar zomaar een paar algemene dingen over opmerken. Dat is vaak een hele pijnlijke zaak. En dat viel voor Abraham niet mee, hè, dat hij zijn zoon moest gaan offeren. Dat heeft me best wel zeer gedaan. Het viel voor Job niet mee om dat te staan bij het graf van zijn 10 kinderen. Voor die weduwe ook niet mee als ze daar zit. Nou, dan ziet het voor u. Hè? Dan zit ze met dat overleden kindje in de armen. Schreeuwen. Huilen. En moet die dag nog begraven worden. Heel pijnlijk. Er staat ook in de Bijbel. God die spaart vlees en bloed niet. Evangelie is niet een boodschap van dat het altijd fijn is in ons leven. Die gedachte kom je wel eens tegen. Een evangelie, dat is alles fijn, alles mooi. Nee, dat is het niet. Paulus had een doorn in het vlees. Nee, al de Satans die hem met vuisten slaan zou. En een doorn, dan moet u niet denken bij Paulus aan een soort een doorn van een roos. Nee, in de grondtekst gebruikt hij een soort speer die door zijn leven is gestoken. Dus een grote stok die door zijn leven is, waar hij dag en nacht last van had. Een engel des Satans die je met vuisten slaat, ik hoor dus elke dag krijgt die klappen. Ja, pijnlijk. Gemeente, dat doet de Heer, denk ik, om ons te leren dat hier op de aarde het land de rust er niet is. En soms krijg je een klap van die en soms krijg je een klap van daar. Dat doet er allemaal bij. En nu zijn er ook mensen. Nee, iedereen is het met me eens. En wee, u zegt hier, dat alle mensen wel van u spreken. Pas er maar voor op. Dus het is een hele pijnlijke zaak, de beproeving. Een kastijding noemt de Bijbel dat. Tweede plaats. En het is ook wel belangrijk om dat even op te letten. Hier vanuit de tekst, gewoon vanuit het onderwijs, vanuit de schrift. Hè. Het kwam ook zo onverwachts. Ja, het was zo fijn met Elia. Met het eten. Die vrouw. Die jongen. Elia. En Elia onderwees ook. Ja, ze zouden eigenlijk zo stilletjes aan de hemel in kunnen gaan. Alle drie. En dat gebeurt onverwachts. Trekken daar wolken samen en komt er die beproeving. Dat is vandaag vaak nog niet anders hoor. Onverwacht, pijnlijk en onverwachts. Dacht u dat Job had verwacht dat dit allemaal gebeurde? Hè? En Paulus, nee, het gebeurde. En dan raak je ook wel eens een beetje ja, in de war. Echt in de war. Dan kom je op een geestelijk terrein. En dan zeg je, Heer, hoe moet ik nog verder? Het kan toch heel donker worden. En dan kom je er ook achter dat. Ja, wie moet mij nou helpen? Niemand kan eigenlijk die weduwe nog helpen. Elia eigenlijk ook niet meer. Pijnlijke, onverwachtse en ook een, ja, een beproeving met een bedoeling. Proeving doet God dan niet zomaar. God die doet niet dingen uit lust tot plagen. Dat doet God niet. Hij heeft er ook een bedoeling mee. Ja. Staat ook later in de Hebreeënbrief. Hè? Hij geestelt het ingeluk zoon die hij aanneemt. Opdat wij zijner heiligheid deelachtig worden. De bedoeling. Dat we meer en meer ja, gedreven worden richting die God. Die wonderen doet op wonderen horen. Dan heb ik zo'n paar dingen gezegd over mijn eerste punt. Dan ga ik naar mijn tweede punt. Een grote wonder wat daar geschiedt. Maar nou even inkeren tot onszelf. Is dat geloof in uw leven gewekt? Mag u dat geloof, de wil van God doen, ook met vallen en opstaan beoefenen? En wanneer werd het beproefd? De dichter zingt, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik anderen uw wegen zou kunnen leren. Laten we nou eens kijken naar onze tweede gedachte. En dat is het voorwerp van dat beproefde geloof. Maar eerst gaan we zingen. Dat doen we uit Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Beproef vrij van omhoog. En wat er verder volgt. 26 vers 2. En nu kom ik bij het hart eigenlijk van de boodschap van vanmorgen. Want we zien die vrouw daar zitten in een enorm verdriet. We zien dat dode jongetje. En we zien daar een instrument in Gods hand. En dan heeft die vrouw dus, die verwijt Elia het een en ander. En weet u wat dan het eerste is wat opvalt? Dat Elia niet met die vrouw in debat gaat. In dit soort omstandigheden heeft de Heer Jezus dat ook niet gedaan. We hebben dat uit Johannes 8 gezien. Hij gaat ook niet met de schriftgeleerden over die vrouw, weet u wel, die een overspel geeft, in debat. Er zijn momenten dat je je mond gewoon moet houden, niks zeggen. Dat is wel belangrijk. Alleen Elia, geef me die jongen, geef me de dood. Dan zie je Elia, ziet hem als het ware gaan. Hij heeft een kamertje, het jongetje in zijn hand. Misschien een jongetje van de jaren 2, 3. Ik weet niet hoe oud hij is. En dan legt hem op zijn bed neer. Elia had het ook niet verwacht. En dan zien we in vers 19 dat hij die jongen meeneemt en op zijn bed legt. En wat moet je dan doen? Ja, dan kan Elia natuurlijk op dat kamertje gaan zitten en zeggen van ja, ja, wat erg en zo. En dat doen we vaak. Maar dat staat hier niet in de Bijbel. Elia doet wat anders, hij zei. Hij riep de Heere aan. En hij buigt zijn knieën, vouwt zijn handen, doet zijn ogen dicht en schreeuwt tot God. Heere, mijn God, heb je ook die weduwe kwalijk gedaan dat je zo'n gedoopt hebt? Dus Elia gaat bidden en dan gaat Elia 3 keer vers 21 op dat kind liggen. En hij vraagt aan de Heer of die ziel in dat kind terug, want het kind weer levend mag worden. En lees in vers 22 dat de Heer dat verhoorde. God is de hoorder van het gebed en dan wordt dat kind weer levend. Het is de eerste keer in de Bijbel dat we dit lezen, hè, dat zoiets gebeurt. Dat iemand die dood was weer leeft. Daarna, kinderen, hebben jullie de vragen, weet je wel. Hoe vaak komt dat voor in de Bijbel? Dat dode mensen weer gaan leven. En dat de Heer Jezus ook dood was en weer is gaan leven. Dat er verschil is tussen het leven van het kind en de Heer Jezus die opstond uit de doden. En wat is dat verschil? Heel belangrijk verschil natuurlijk. En tenslotte gaat Elia dan met dat kind. Misschien heeft hij gedragen, misschien bij zijn hand. En dan gaat hij naar de moeder en zegt, zegt hij, let op. Uw zoon, hij was dood en is levend. Ja. Wat dat is nou het geheim? Wat is nou de boodschap voor ons ook vandaag en ook voor die vrouw? Nou, kijk. Die vrouw die kwam uit het heidendom, hè? Ze diende vroeger de Baals. In Israël waren ze ook de Baals aan het dienen. Maar dat zijn dode goden, die kunnen niks. Elia dient de God van Israël. En nou laat de Heer in het leven van die vrouw aanzien wie hij is. Doordat hij dat kind wat eerst dood was, nu weer levend bij haar is. En waar richt zich nu dat aangevochten geloven als die vrouw dat kind ziet? Zie uw zolen. Nou, dat is dus wie de God van Israël is. Dat wil dit gedeelte zeggen. Wie is die God van Israël? Tegenover de Baals en de Kamor en de afgoden die door de hele wereld gediend werden. Als we nog eens opnieuw naar dit stukje kijken. We zien Elia daar met die jongen komen. Weet u. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die de hemel en de aarde gemaakt. De God die zijn woord heeft laten samenstellen in de Bijbel. Nou, dat is in de eerste plaats. De levende God. Want Elia heeft tot hem gebeden en bidden, dat is vragen, iets aan God vragen. In hoofdstuk 18 zit in die Baal, ook aan Baal wat te vragen, maar er gebeurt niks. Elia buigt zijn knieën. En roept tot God. En dan antwoordt de levende God. Er woont in de hemel, gemeente, lieve mensen, een God die hoort. en die het geroep van zijn ellendigen hoort. Elia gaat met dat dode kind niet naar iemand anders. Hij gaat ook niet naar Baal. Hij gaat ook niet naar weet ik veel wie allemaal. Hij gaat naar God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is de levende, de ware en de enige God in deze wereld. En daar moeten wij nou ook naartoe. U moet niet naar mensen. U moet niet zeggen wat vind ik en wat voel ik er nou allemaal bij. U moet naar die God toe. Naar die God die zich in deze Bijbel bekend maakt. En ik kan u verzekeren vanuit dit gedeelte dat dit de levende en de horende God is in de hemel. En als u zo meteen naar huis gaat, buig dan alsjeblieft uw knieën. En doe net als Elia, leg uw nood neer voor die God. En vraag of die God u wil horen. Is dat nou niet in de eerste plaats zo belangrijk? Dat we dat uit dit gedeelte gaan leren. Ons staat een sterke held terzij die God ons heeft verkoren. Zul u dat niet vergeten van de week? Zul u dat niet vergeten als u deze geschiedenis overdenkt dat dat 29 eeuwen geleden werd opgeschreven, werd gebeurd en later is opgeschreven. Opdat we daar vandaag aan de dag er nog allemaal van doordrongen zouden zijn. Er is in de hemel voor ons en voor onze kinderen, voor onze gemeente een levende God. Die hoort. Dat is 1. 2. Ja, iemand die dood is, krijgen wij niet levend. Dat weet u. Dat kan de duivel ook niet. Daar kunnen deskundige dokters niet. Daar kunnen iedereen bij halen, maar er gebeurt niks. Dat snappen we allemaal wel. En toch, dit kind was dood en wordt weer levend. Wie is die God in de hemel? De levende. Maar ook de Almachtige. We hebben niet met een afgod te maken. We hebben niet met een God te maken die zegt, ja, nu kan ik dat allemaal niet meer. We hebben in de Bijbel te maken met de Almachtige God. Die spreekt en het is er en die gebiedt en het staat er. We hebben in de Bijbel te maken met God die zegt, zie uw zoon leeft. We hebben in de Bijbel te maken met de God die wonderen doet op wonderen horen. De uren komt en is nu dat zelfs de doden zullen horen. De stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat we daar ook diep van doordrongen zijn. In ons persoonlijk leven. Voor onze kinderen, in ons huwelijksleven, ons gemeenteleven. Hij is de levende, hij is ook de Almachtige. Het was die God die zijn zoon opwekt. Het is die God die dit kind opwekt. En niets houdt deze God tegen hoor. Het enige wat wij doen, dat is die God tegenspreken, daartegen opponeren en weet ik wat allemaal met, dat is ongeloof. Maar het geloof heeft te maken met een Almachtige God. Ja, maar die God doet niet wat ik graag wil. Ja, dat zal waar zijn. Want als God alles had gedaan wat ik graag wil, dan had ik hier helemaal niet gestaan. Die God die doet wat nuttig is. En in het leven van zijn kinderen zal straks wel blijken dat hij het heeft gedaan. Maar God die zal ik eeuwig loven. Dat ga je tegen. Ja, maar die God die kan ik niet begrijpen. Wil u een God die u kunt begrijpen? Wil u een God die u precies kunt narekenen? Dan komt u bij de Baals en bij de afgoden terecht. Deze God laat zich niet narekenen. Maar hij is wel de levende. Hij is ook de Almachtige. En laat ik tenslotte nog iets zeggen. Hij is ook de barmhartige en de genadige. Kijk, in die wereld van toen, die heidense wereld, had elke stad zo ongeveer zijn eigen god. En de een die diende Baal, een ander diende Kamos en weer een ander de Astarte. En in Babel hadden ze Bel en in Egypte hadden ze de zon en Ra en noem allemaal maar op. En al die goden die hielden dus het met hun eigen mensen en zo. En daar waren ze vooral voor. En de andere mensen, daar keken ze niet naar om. Zo dachten de mensen. En daarom moest je ook zorgen dat een god die bijvoorbeeld de Babyloniërs hield, dan moest je ook gaan dienen, want dan zou die god jou ook wel eens kunnen helpen. En dat soort, misschien voor u wat vreemde ideeën. Maar de god van de Bijbel is een totaal andere god. Dat is niet een god van één kerkje. Dat is niet een god van één mensje. Dat is niet een god van één landje. Dat is de god van de hele wereld. En die god zegt niet van nou de een trek ik voor en de ander die laat staan en dat soort dingen. Nee, die god zegt hoort en uw ziel zal leven. De god van de Bijbel buigt zich in zijn zoon neer naar deze aarde. Die openbaart zich in deze wereld als een genadige god. En genade betekent die god omziet naar schuldige mensen. Hij openbaart zich als een barmhartige god. En dat betekent dat hij, nou ja, voor de meest ellendige vanmorgen in ons midden nog een boodschap heeft. U kunt zo slecht niet zijn of die god komt met een boodschap. Zoek mij een leef. En in dat wonder zien we dus, nou, de genade God schitteren. Had u dat nou gedacht, gemeente? Terwijl er in Juda, in Israël 7000 zijn, dat Elia daar in dat heidense land, voor een heidense vrouw, voor een heidense jongen worden gebruikt, dat die weer tot het leven komt. Nou, dat wij niet gedacht hebben. Nee, maar dat is nou Gods genade. Dat is ook zo mooi weer terug op het Nieuwe Testament. Bij een Canaanese vrouw, ook een heidin. Een heidense hoofdman. Een Samaritaanse vrouw. De gemeente. God is verzameld een gemeente waar wij geen flauw benul van hebben. Ik zeg het een beetje, misschien niet zo heel traditioneel, maar straks op de jongste dag, dan staat er een schaar. Wij denken allemaal mensen in zwarte pakken en met een bepaalde, daar staat een schaar die niemand tellen kan en waar we van vol verbazing naar kijken. Die ook? Ja, die ook. Maar die, hij niet. Ja, dat zegt de Heer Jezus, hè. Er zullen er zijn die we er nooit hadden verwacht. En omgekeerd, er zullen er worden gemist die wij er natuurlijk zeker al. Die staan er dan niet. Het grootste wonder zal zijn als u daar ook bij mag horen. En weet u, gemeente, dat we erbij mogen horen. Ja, dan ook een beetje emotioneel, maar dan lopen we niet van en ik weet het en ik kan. Nee, dan worden we verootmoedigd. Dan kunnen we niet op dat we nog een Bijbel hebben. Dat we hier vanmorgen mogen zitten. En dat die God nog een boodschap tot ons wil zenden. Dan gaat die boodschap mee de week in. God die helpt in nood is in Sion groot. Dan krijgen wij die God lief. In alles wat hij doet. Dan zal het er heel moeilijk. Dan hebben we die God lief. Dan lopen we zo meteen wel naar God heb ik lief. Van die getrouwe Heer. Heb u dat nou ook wel eens? Het is nou leest. Je hoort dat Elia, uw zoon leeft. Die God van Israël zich openbaar bekend maakt. Die God begeert te dienen. En die God begeert de vrees. Het is echt een goede dienst voor de Heer. Dienst. Het is echt een goeddoende God. Die ook vandaag nog in deze wereld rondwandelt. En zijn boodschap laat verkondigen. Nou moet ik nog naar mijn derde gedachte. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat is het laatste vers. Zodat u even die lijn in die geschiedenis ziet. A, de beproeving. B, het wonder en het voorwerp waarop dat ze geloven. De God van Israël, wat die nou eigenlijk doet en wie die is. Helemaal anders dan de afgoden. En dan tenslotte dat geloven. Nou, lijkt het wel alsof die vrouw hier pas in vers 24 tot geloof komt. Dat ze nu weet ik. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat geloof dat is gewekt. Toen God tegen haar zei. Er komt binnenkort een man in jouw leven. En daar moet je voor zorgen. Dat is een knecht van mij. En daar moet je goed voor zorgen. Ja, dat was een beetje moeilijk voor die vrouw. Natuurlijk, want ze had ook honger. En toen kwam die man, dat was Elia, en toen heeft ze dat gedaan. Nogmaals, geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar. Geloof en ongehoorzaamheid horen niet bij elkaar. Dat is ongeloof. En ook Gods kinderen wandelen wel eens in ongeloof. En dan krijgen ze de Heere tegen. Ja. En dan is er in gehoorzaamheid de Heere mee. Maar altijd opletten dat we de Heer niet tegenkrijgen. Doordat we ongehoorzaam zijn. Ja, ophouden met de Bijbel lezen. Of niet trouw zijn en komen naar Gods huis. Dan worden we ongehoorzame mensen. En dan wordt de Heer bedroefd. Maar nou gaat het hier bij dit stukje. Dat is vers 24. Gaat het nog om iets anders. En ik heb u al gezegd. Geloof dat is een plan. Dat is iets wat groeit. Het is klein en langzamerhand gaat dat groeien. Het plantje dat gaat groeien. De plant is de wedergeboorte. Leven is geloof gaat dat groeien. En zo komt dat plantje tot ontwikkeling. Die boom. Het staat hier in de tekst. Nu weet ik. En dan zien we dat dat geloof verder groeit. Dat het geloof wordt versterkt. Dat is dus de versterking van dat geloof. Toen zeide die vrouw tot Elia. Elia is het woord van God, dus de stem van God. Gods boodschapper, Gods profeet. Toen zeide de Heer, vrouw tot Elia, nu weet ik. Kijk, het geloof wordt gewekt, door die beproeving heen wordt het geluid, wordt het versterkt. Zie je veel meer in de Bijbel. Bij Job heb ik al genoemd. Ik weet mijn verlosser leeft. Bij Paulus is de laatste brief die hij schreef. 2 Timotheus. Geloof behouden. Nu komen we bij dat die versterking. Bij die wetenschap. Dat die man God. Dat de God van Israël de ware God is. En dat hij met heil omziet naar zondige mensen. Dan komen we dus. Bij dit gedachte, dan zien we hier dus dat geloof wat meer verzekerd, wat meer versterkt wordt. Wat brengt dat dan met zich mee? Wat is dan het karakter van dat geloof? Nu weet ik. Kijk, als je het geloof beproeft, dat geloof wordt geoefend, dan brengt dat ook zekerheid met zich mee. Geloofversterking gaat gepaard met zekerheid. Het is ook echt waar. Kijk, als het geloof begint, dan is er ook veel twijfel. Als dat geloof wordt beoefend, dan kan dat ook met veel aarzeling gaan. Maar als dat nou louter, dan is die vrouw dat kind in de handen. Nu weet ik. En gemeente, laten we dat ook heel eenvoudig tegen elkaar zeggen. Daar horen Gods kinderen naar te staan. Dat God inderdaad een genadige God is. Dat hij naar mij heeft willen omzien. En dat dat door het onderwijs uit de schrift en door de weg die de Heer met ons gaat en door de sacramenten en het gebruik daarvan ook bevestigd en versterkt wordt. Zoals een plant groeit, zoals een boom groeit. En je weet het. Gemeente, het is niet de normale gang in de Bijbel
dat we tot aan het einde van ons leven in voortdurende structurele twijfel verkeren over onze eeuwige bestemming. Integendeel, het is de normale gang in de Bijbel dat de Heer stap voor stap die zekerheid, die vastheid geeft over onze eeuwige bestemming. Daarvoor gebruikt u de beproeving. Daarvoor gebruikt u onderwijzing. Daarvoor gebruikt u sacramenten. Weet. Het is die geloofhoede blijkt tot overwinning en tot beproeving, tot de zeker verhelder dat echt is. Dat moet niet bedriegen. Een uitzicht. Paulus zegt in de Filippenzenbrief dat die wens van de Christus zijn nog op zeer verre beste. Die mensen zitten daarin. Dat het woord des Heeren in de mond waarheid. De Elia niet de baas, niet de apotheker is. God is het, ik weet het niet. Die God wil ik dienen. En die God gaat ook eenmaal op het samen met u doen. Samen met u. En zo krijgen die drie mensen een venster op de eeuwigheid. Een venster op het eeuwigheid, dat we blijven niet doodgaans. Die inmiddels alle drie erachter. Die hebben gezongen, ik zal het waard uw lof ontvangen. Dan moet ik ook zeggen dat geloof zeker. Dat komt in de vastheid, in de helderheid. En dan komt in de grotere verlangen. Een verlangen waar we met James. Nu reis ik getroost op het heilige kruis. Verder goed naar boven. Vaderlijk kruis. De verschillende komt aan. Want de bestemming van de mens ligt niet op de aarde, maar ligt in de eeuwigheid. Daar gaan we ook mee eindigen. Er waren veel weduwen in Israël. Helemaal. Ook allemaal een kind, ook allemaal honger. Stierven ook kinderen. Die hadden jarenlang de boodschap van Elia niet geluisterd. En dus, God aan hen voorbij. Dat kan dus ook vandaag. Daarom zeg ik tegen u allen, verhaart u toch niet, maar laat u lijden. Het kan zijn dat God dan tenslotte zegt, nou ga ik niet weg. Ik heb het nog zo vaak gezegd. Ik heb het zo vaak herhaald. In Jezus ging wordt Nazareth weg. De andere kant. En nou vanmorgen zitten nog een heide. Buiten staan. God gaat wel door, hè. Deze en die, Psalm 87, is in Sion geboren. Verwekt God dat geloof. Dan ontstaat het leven des geloofs. Dat eindigt in de overwinning van het geloof. Wat zal dat enorm indrukwekkend zijn. Als we de koning zullen zien in zijn schoonheid. Dan hebben we in de hemel een levende koning. En apostel Paulus zegt wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ter rechterhand Gods is. En die ook voor ons bidt. Amen. Ten slotte zingen we Psalm 27, het zevende vers, zo ik niet had geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27, het zevende vers. gemeente, namens de kerkraad delen we u nog mee dat de collecten deze week zijn bestemd voor de diaconiekerk en schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor de emerituskast, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Aanstaande woensdag bent u allemaal weer welkom in de bijbellezing die om 7:30 begint. En tenslotte de dankdagcollecte. Kijk, daar wil ik toch even wat over zeggen. Ik sta hier nu 30 jaar. En soms denk je wel eens, moet ik nou niet ergens anders naartoe en zo. En ja, dan, nou, niet altijd is het ook makkelijk. En er zijn ook een heleboel vragen. En dan krijg je van de penningmeester door afgelopen vrijdag de opbrengst van de dankdagcollecte. Je hebt in de nieuwsbrief allemaal kunnen lezen. 95.000 euro. En dan gaan we niet eindigen in het geld, hè. Maar, kijk, dat nou u met z'n allen bereid bent om niet alleen hier te komen, maar ook uw portemonnee open te doen en de kerk de middelen te geven. Dat heeft ons wel verbroken. En dan ga je maar eens lezen in de Bijbel. En dan, Paulus was er ook wat verwonderd over dat die gemeente nou wat geld bij elkaar bracht voor die gemeente in Jeruzalem. Dus ik wil u na de Heere hartelijk dank zeggen. En persoonlijk ervaar ik dat toch als een bemoediging die gewoon leeft in het midden van de gemeente om zo ook aan de dienst van de Heere de bijdrage te geven die nodig is. Nogmaals, na de Heere hartelijk dank voor deze dankdagcollecte. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.